In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de avondzang en daarvan het eerste vers, O grote Christus, eeuwig licht, en ook het vierde vers, houd ons gemoed voor u bereid. Het eerste en het vierde vers van de avondzang. Het woord van de Heere gaan openen in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus uit het 18e hoofdstuk, Matthäus 18, de versen 23 tot en met 35. De schriftlezing Matthäus 18, vers 23 tot en met 35, om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis te doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit het gebed des Heren. Het zesde vers, vergeef ons onze schulden, Heer, wij schonden al te snood uw eer. Vers 6 van het gebed des Heren.
Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning, die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht één die hem schuldig was, 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen. En zijn vrouw en kinderen en al wat hij had. En dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan nedervallende aanbad hem, zeggende, Heere, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht, uitgaande, heeft gevonden een zijner mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was. En hem aanvattende greep hem bij de keel, zeggende, betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan nedervallende aan zijn voeten bad hem, zeggende, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden. En komende verklaarden zij hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem, gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoorde gij ook niet over uw mededienstknechten ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertorend zijnde, leverde hem de pijnigers over, totdat hij alzo zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft, en niet zijn broeder, zijn misdaden. Doen we nu belijdenis van het geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
behandeling van de Heidelberger Catechismus is de vijfde bede aan de beurt, zondag 51. Zondag 51. Er wordt de vraag gesteld, welke is de vijfde bede? Luidt het antwoord, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons arme zondaren al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Gelijk wij ook dit getuigenis uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 51ste psalm en daarvan de versen 4 en 5. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans melaats zal rein zijn en genezen. En ook het vijfde vers, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. 4 en 5 van 51 en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 86e psalm en daarvan het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wat er verder volgt in vers 3 van 86. Liefde gemeente, hoe kom ik in de hemel? Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Ik hoop toch dat u zelf die vraag wel eens stelt. Ja, nog meer dat ook wel de nood van uw leven is. Het was wel de vraag van Maarten Luther. Hij was een pintere jonge man. Altijd was hij bezig met die vraag hoe hij in de hemel kan komen. Al jong was hij bang om te sterven. Want hij wist, sterven is God ontmoeten. En in zijn angsten riep hij dan tot moeder Maria om hulp. Later kiest Luther voor een leven in het klooster. Hij werkte er. Hij bad er veel. En hij las er veel uit de Bijbel. En hij houdt zich stipt aan de regels die daar gelden in het klooster. En hij deed uitermate zijn best om zo heilig mogelijk te leven. Ja, want om vrede met God te kunnen krijgen, ja, daar moet je dan toch wel heel wat voor doen. En toch, de angst en de onrust, die bleven bij hem. En ook zijn zonden werden in het klooster niet minder. Ja, zijn ijver viel er wel op. En al jong werd hij er gewijd tot priester. Maar ook dat geeft hem geen vrede in zijn hart. En ook de biecht kan hem niet die innerlijke rust schenken. Misschien in Rome dan. En daarom gaat de jonge priester naar Rome, waar immers de paus woont. En daar zal hij de graven van heiligen zal hij bezoeken. De mis bedienen. En zelfs die Pilatus trap op zijn knieën beklimmen. Zal hij dan zo vergeving van zijn zonden ontvangen? Nee, ook in Rome vindt hij het niet. Oh, wat heeft Maarten geprobeerd om zelf voor zijn zonden te betalen. Maar het is niet gelukt. En zo vindt hij geen vrede voor zijn hart. En hij voelt zich schuldig. En hij beseft, zo kan ik nooit rechtvaardig voor God verschijnen. Ja, Maarten heeft het geprobeerd om zijn zonden te betalen. Zijn leven lang. Maar het is hem niet gelukt. En hij denkt, God zal mij straks naar de hel moeten sturen. Waar moet hij heen in die nood? Totdat hemels licht in zijn hart gaat schijnen. En Luther leest in de brief van Paulus aan de Romeinen. Gods woord valt voor hem open door de werking van Gods geest. En het is alsof de stem van de Heere Jezus klinkt in zijn hart. Maarten, ik heb voor jou betaald. En je hoeft zelf niets meer te betalen. Mijn bloed alleen is het betaalmiddel voor al jouw schuld. Ik heb betaald aan Golgotha's kruis. En jouw schuldrekening is volledig voldaan. Dat was voor hem een heerlijke ontdekking. En een bevrijdend evangelie. Jezus alleen maakt het vrede met God. En Jezus bloed alleen bedekt zijn schuld voor God. Het is het offer van Christus Jezus dat hem rechtvaardig stelt voor God. Ja, zo komt er vrede in het hart van Maarten Luther. Vrede door het bloed van het kruis. Vrede door het offer van de Heere Jezus Christus. Nee, niet door zijn werken, niet door zijn tranen, niet door zijn offer, maar enkel en alleen en volkomen door het bloed van de Heere Jezus Christus. Zeg, hebt u al vrede met God? Is het al in orde tussen God en uw ziel? Dat kan alleen als die gerechtigheid van Christus wordt toegepast aan uw hart. Dat kan alleen door het bloed van de Heere Jezus Christus. Alleen zijn offer stelt u in een rechte verhouding tot God. En zo alleen kom je van je schuld af. Door het werk van de Heere Jezus Christus. Anders zal het nooit gaan. Want wij zelf, wij hebben niets anders dan zonde. En wij kunnen ook niets anders dan zondigen. En al ons doen maakt het alleen maar erger bij God. En wij krijgen er geen zonde mee weg. Maar het evangelie biedt ons wat anders. En spreekt tot ons van het bloed van de Heere Jezus Christus. En dat bloed, dat moeten wij hebben. Want buiten dat bloed van de Heere Jezus is er geen leven. Begrijpt u dat er daarom ook gebeden wordt in het allervolmaakste gebed? Vergeef ons onze schulden. Want dat is toch het allerbelangrijkste dat er gebeuren zal. Dat God ons onze schuld vergeeft. En dat brengt ons bij die vijfde bede. En dat zetten we ook als thema boven de prediking. De vijfde bede. Drie gedachten. In de eerste plaats de schuldrekening. In de tweede plaats de schuldbetaling. En in de derde plaats de schuldvergeving. De vijfde bede, en die spreekt van de schuldrekening, de schuldbetaling en de schuldvergeving. Het allervolmaakte gebed, het Onze Vader, dat kent een bepaalde opbouw. In die eerste drie beden gaat het om God. Zondag 47, uw naam worden geheiligd. Zondag 48, uw koninkrijk komen. En zondag 49, uw wil geschieden. En die laatste drie beden, die richten zich op de behoeften en de noden van de bidder. In die vierde beden, zoals we die vinden in zondag 50, geef ons heden ons dagelijks brood, dan gaat het om de lichamelijke nood. En in die vijfde en straks in de zesde bede, dan gaat het om de geestelijke noden. En in die vijfde bede is zeg maar het kernwoord, het woordje schuld. Maar wat is nou precies schuld? Wij denken dat jullie jongens en meisjes, dat jullie allemaal wel eens iets hebben geleend van een ander. Misschien een boek, speelgoed of een pen bij iemand bij jou in de klas of misschien zelfs wat geld. Je hebt het niet gekocht, je hebt het niet gekregen, maar je hebt het slechts geleend. Het is dus niet van jou. Het hoort jou niet toe. Je moet dat dus nog teruggeven aan die ander. We zouden dan kunnen zeggen, jij staat bij die ander in de schuld. Hij heeft nog iets van jou te goed. Dat speelgoed, die pen of dat geld misschien. Schuld, dat wil dus eigenlijk zeggen dat een ander nog iets van jou krijgen moet. Als je ouder wordt, dan kan het nog veel sterker gaan spelen. Ze zijn er misschien ook wel onder ons, jongeren of ouderen, die heel gemakkelijk schulden maken. Er wordt geleend om een scooter te kunnen betalen. Of je leent geld om een nieuwe mobiele telefoon te kunnen financieren. Bij de aankoop van een huis wordt soms de grootst mogelijke hypotheek afgesloten. En als je een kleine verbouwing wil realiseren, neem je een tweede hypotheek op de woning. En ondertussen kan de schuld snel gaan oplopen. Geld lenen en schuld maken, het wordt soms als heel iets normaals gezien. En er wordt zelfs over geadverteerd. Ja, en men maakt zich er niet zo snel druk om. We staan wel in het rood. We hebben wel schulden, maar we voelen het niet. Ja, totdat de schuldeisers komen met de rekening. En totdat de schuld wordt opgeëist en totdat betaling wordt vereist. Dan is het crisis. Alle seinen staan op rood. De bank geeft niets meer, het geld is op en uitstel van betaling zit er niet meer in. En dan moeten de rekeningen worden betaald. Maar de schuld is steeds hoger geworden. En nu krijg je die rekening gepresenteerd. En dan krijg je toch pas eerst voor het echt met je schuld te doen. Schuld, we zeiden het al, dat wil zeggen, een ander heeft iets van jou te goed. Oh, en dan terug naar zondag 51. Schuld wil dus zeggen, een ander heeft iets van jou te goed. Dat geldt nu ook voor God. God heeft nog iets van ons te goed. Ja, want onze zonden stellen ons schuldig voor God. Door te zondigen onthouden wij God waar hij recht op heeft. Zondigen is immers het overtreden van Gods geboden. En door te zondigen worden we schuldig gesteld voor God. En is het niet zo als we terug zouden bladeren in de catechismus zondag 5... dat daar ook wordt beleden dat wij onze zonde, onze schuld, dagelijks meerder maken. En zo stapelen de schuldrekeningen zich op. De mens heeft gezondigd. Hij heeft God onthouden waar hij recht op heeft. De mens die verplicht was om zijn schepper, om God te gehoorzamen, om hem te dienen, om hem te eren. Maar de mens heeft dat niet gedaan. En dat stelt die mens ook schuldig. Wat staat er niet in de wet? Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En wij zijn schuldenaren tegenover God door onze begane zonde. De mens heeft zich schuldig gemaakt aan de overtreding van Gods wet. Hoe groot onze schuld is? 100? 1000? Miljoenen? Nee, dat is niet in geld uit te drukken. Het is een berg van schulden. Een stapel van schuldrekeningen. Maar er moet wel betaald worden. Dat staat vast. Er kan geen schuldenaar aan ontkomen. Want God is wel de heilige en de rechtvaardige God. Die eist dat voor de zonde betaald moet worden. hebben er wel eens mee van doen gekregen. Dat je je schuld voor God hebt thuis gekregen. Dat je die rode cijfertjes op jouw levensbalans, dat je die onder ogen hebt gezien. Dat het op de deurmat van je levenshuis die schuldrekening werd bezorgd. Kijk, de wereld leeft er overheen. Die doet alsof er geen God is. Alsof er geen gericht is. En die leven alsof er geen plaats is van vergelding. Ze leven vrolijk voort. Alsof er geen torenhoge schuld is die ze met zich meedragen. Trouwens, ik zei dat de wereld zo leeft, maar moeten misschien ook niet één of meerdere zeggen dat zulke mensen ook in de kerk te vinden zijn. Ja, dat het leven van de natuurlijke mens zelfs is. En dat daarmee ook ons leven wordt getekend. We dartelen vrolijk rond onze schuld heen. En we leven alsof er niets aan de hand is. Nooit is die vraag, hoe kom ik van mijn schuld af? Nooit is die verzuchting, hoe vind ik nou betaling voor mijn schuld? Hoe erg is dat, als daarmee het leven van één van ons wordt getekend? Want eenmaal zullen we gedaagd worden voor de hoogste rechter. En als de rechter van hemel en aarde, zal hij dan zijn oordeel over ons leven uitspreken. Zeg, is die schuldbrief nou wel eens gelegd op de deurmat van uw hart? Zodat je het hebt gezien, die grote schuld die je hebt tegenover God. Want als je die gaat zien, dan wil je er ook vanaf. Als zou je daarvoor het klooster in moeten. En als zou je dan ook de hoogste berg moeten beklimmen. Als zou je er alles voor moeten opgeven. Dan zou je het doen. Want zo is toch de mens. Als de deurwaarder staat op de stoep, met de schuldrekening in zijn hand, ja, dan vraagt de mens toch uitstel van betaling. En dan zeggen we nog even geduld. Geef me nog een paar weken om te werken en een deel van de schuld af te lossen. En zo wordt er altijd eerst geprobeerd om zelf de schuld te betalen. En het gaat toch niet anders als Gods geest die schuldrekening thuis bezorgt in ons levenshuis. Dan begrijp je toch wat Maarten Luther ging doen. Dan ga je toch werken. Zo hard als je kan. Tranen die worden gescheid. Offers die worden gebracht. Beterschap dat wordt beloofd. Het huis wordt gezuiverd. Het leven wordt anders ingericht. Gods woord gaat vaker open, de knieën worden meer gebogen en de handen die worden gevouwen en het wordt gezegd, Heere, heb nou nog even geduld en dan zal ik u kunnen betalen. Van alles wordt er aangedragen. Misschien kan het dienen als een betaalmiddel. Die traan, die zucht, die klacht, die gestalte, ja, dan wil je er alles aan doen om die schuld in te kunnen lossen. Maar dan kom je erachter, hoor, dat je niets kan doen. Zei Kolbrugge het al niet. Vandaag niet heilig, over een maand alleen maar nog onheiliger. Vandaag onwaardig, volgend jaar nog onwaardiger. Nee, dat werkhuis brengt ons niet verder. Nooit zullen we één penning van die hemelhoge schuld kunnen afbetalen. hoe graag we het zouden willen en hoe we het ook zouden proberen. Dat is wel een ontdekking. Als je erachter komt in de beleving dat je in de schuld staat voor God. En als je weet dat er betaald moet worden. En dat je gebukt gaat onder die schuldenlast. Maar welke zakken je ook navelt. En hoe je ook je kamer doorloopt. En wat je ook gaat kijken in je portemonnee. Je vindt er niets en je moet zeggen straatarm. En je staat er met lege handen. Ondertussen wetend dat er wel betaald moet worden. En dat de schuld alleen maar oploopt. Dat komt toch ook terug in antwoord 126. Dat die woorden worden gebruikt. Arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt. Hebben we dat verstaan? Dat is wel ons aller leven. En dan moeten we niet denken dat Gods volk daar geen last meer van heeft. Want elk kind van God zal toch ook moeten erkennen. Ik heb in mijzelf nu helemaal niets. Want het is wel opvallend dat deze bede, dat die nou behandeld wordt in het derde deel in het stuk van de dankbaarheid. En het wil ons ook leren dat dit niet iets is dat we achter ons laten. Nee, je blijft levenslang bij ons. Vergeef ons onze schulden. Kijk, die daad van de rechtvaardiging, die geschiedt eenmaal. En daarvan geldt, eens gerechtvaardigd is altijd gerechtvaardigd. Als God vrijspreekt van schuld en zonde, vallen daar alle zonden onder. Maar is het dan klaar, als je eenmaal die vergeving der zonde hebt ontvangen in de rechtvaardiging? Nou, dat is het toch niet. Want is niet het leven van een christen dat hij dagelijks besprengd moet worden met het bloed van Christus? En dat hij dagelijks bediend moet worden uit Christus? En daarom spreekt dit antwoord in het stuk van de dankbaarheid, als het gaat om de levensheiliging, ook over deze woorden. Arme zondaren, al onze misdaden en onze boosheid die ons altijd aanhangt. Dat is nou ook de praktijk in het leven van Gods kinderen. Die boosheid hangt hen altijd aan. Bijbelse voorbeeld? Oh, denk aan David en Bathsheba. De echtbreuk bij David. Maar ook de moord op Uria. Denk aan Juda. En zijn gedrag met Tamar. De afgoderij bij Salomo. De dronkenschap bij Noach. Petrus, die toch had beledigd. Hij zei de Christus, de zoon van de levende God. En dan op een moment in zijn leven ontkent hij de Christus te kennen. Of Mozes, die eigenlijk in boosheid en ongeloof handelt. Of de twist die er was tussen Paulus en Barnabas. Nee, Gods kinderen die blijven in zichzelf arme zondaren. En het wordt nooit een fase waarvan ze kunnen zeggen, ziezo, dat hebben we nou gehad en dat ligt nou achter ons. Nee, ze blijven in zichzelf één die altijd weer nieuwe schulden maakt. En waarvan de boosheid hen blijft aanhangen, hen blijft aankleven. En dan blijft er toch maar die ene bede over, die zich dan toch eigenlijk elke dag weer herhaalt. Vergeef ons onze schulden. Ja, vergeef ze. Omdat we machteloos zijn en krachteloos om zelf die schuld af te kunnen betalen. Want als er gesproken wordt over de schuldrekening, en dan moet het er ook gaan over de schuldbetaling. En dat is onze tweede gedachte. De schuldbetaling. Want je moet betalen. Een grote schuld, maar je kan nergens mee betalen. Maar zo kan het zijn in het aardse dat de schuldeiser betaling eist op korte termijn. En er zijn eigenlijk maar twee opties. Betalen of failliet gaan. En in geestelijk opzicht gaat het toch niet anders. God die kan niet van zijn recht af. God die eist betaling. En dat was nou die strijd van Maarten Luther. Hij wist dat God rechtvaardig is. En dat God de zonde en de zondaar zal straffen voor de zonde. En dat God ook betaling eist voor de zonde. En hij wist, dat kan niet anders, want God zou onrechtvaardig zijn als hij die schuld door de vingers ziet. Dus die gerechtigheid van God, die eist betaling. Maar Luther had ook verstaan, de gerechtigheid van Jezus Christus is de betaling. Dat was die grote ontdekking van Luther. Toen hij het hoorde in zijn hart, die stem van de Heere Jezus. Maarten, je hoeft niet te betalen. Je hoeft zelfs niets te betalen. Want ik heb die straf op me genomen. En ik ben beladen en belast met Gods toorn. En ik heb die schuld weggedragen. Maarten, ik heb voor jou volkomen betaald. Snapt u? Die blijdschap die er toen kwam in het hart van Maarten Luther, toen hij dit mocht ontdekken. Want voor zo'n arme zondaar is dit toch een rijke boodschap. Is betaald voor de zonde. Jezus Christus heeft met zijn dierbaar bloed voor al de zonden volkomen betaald. En daar hoeft niets meer bij. Alle schuld heeft hij weggedragen. Alle ongerechtigheden heeft hij weggenomen. En zijn offerande is nu helemaal genoeg. Kijk, dat staat ook in het antwoord. Om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Het heeft dus bloed gekost om die schuld te betalen. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Ja, dat is een zware prijs, een hoge prijs. Want hij heeft ervoor zelf de hemelse heerlijkheid moeten verlaten. Hij koos vrijwillig voor het zwerversbestaan op aarde. En hij moest die weggaan van lijden. Hij werd veracht en hij werd bespot. De mensen moesten hem niet. Hij werd gevangen genomen. Gegezeld voor de rechters. Hij werd geslagen, bespot en bespuugd. En ze hebben hem weggevoerd naar die kruisheuvel Golgotha. Daar heeft God de Vader hem beladen. Met die immense schuldenlast. Kan het nou bevatten? Als we denken aan Golgotha, wordt Golgotha toch eigenlijk in een bepaald opzicht een mysterie. Want daar vindt de allergrootste schuldbetaling ooit plaats. Want daar hangt in het midden Jezus Christus, beladen met de schuldenlast van zijn ganse bruidskerk. En hij is daar tot een vloek geworden. Christus Jezus, die de schuld heeft betaald met zijn offerande. Daarom wordt hij ook genoemd die schuldovernemende borgenmiddelaar. Hij heeft die schuld overgenomen en hij heeft die op zich genomen. Ja, God die de schulden alleen maar kan vergeven door de genoegdoening en de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Om des bloeds van Christus wil. Zo staat in antwoord 126. Om des bloeds van Christus wil. Dat is verzoening door voldoening. Radicaal. Helemaal. Volkomen. Dan blijft er ook niets van over. Maar is de schuld volledig afbetaald. In het maatschappelijke verkeer zouden we misschien zeggen, het is inclusief de rente. De prijs is betaald en God is met dit offer, met dit bloed tevreden. Ja, vanwege de gerechtigheid van God kon er niet anders worden betaald dan alleen door de bloedstorting van Jezus Christus. En alles is bedekt onder het bloed van het Lam. En is het zo mooi zoals de catechismus dat onder woorden brengt, in die woorden niet toerekenen. Nou, toerekenen, dat wil dus zeggen, we rekenen iemand iets toe, we rekenen iemand een bepaalde schuld toe. Maar nu gaat het over het niet toerekenen. Het wil dus eigenlijk zeggen, de schuld van een zondaar, die wordt Christus toegerekend. En de gerechtigheid van Christus, die wordt dan de zondaar toegerekend. Dat is die wonderlijke ruil. Christus Jezus, mijn ongerechtigheid, ik zijn gerechtigheid. Hij mijn dood, ik zijn leven. Hij mijn oordeel, ik zijn vrijspraak. Hij mijn schuld. En ik krijg daarin van schuld vrij verklaard. Dat is nou de waarde van het bloed van Christus. Alleen dat bloed is dus het middel om van die zonde, om van uw schuld af te komen. Alleen door dat bloed, toegepast door de Heilige Geest, staat u niet meer in de schuld voor God. Begrijp je? Dat je niet mag rusten voordat je mag weten dat uw schuld op de rekening van Christus is gezet en de gerechtigheid van Christus, als het ware, in alle eerbied gesproken, is overgeboekt op uw levensrekening. Welke waarde heeft dat bloed van Christus nou voor u? Wie het in zichzelf niet meer vinden kan. En die heeft ontdekt dat al zijn betaalmiddelen onvoldoende zijn. Die gaat leren om te bidden, vergeef ons onze schulden. Want alleen omwille van het bloed van Christus kan God onze zonden ons niet toerekenen. Dat is eigenlijk aangrijpend. En dat tekent toch ook eigenlijk de dramatiek van een mensenbestaan. Onze schuld is zo groot dat u ze niet zelf kan afbetalen, maar dat ze alleen maar vergeven kunnen worden. Tegelijkertijd schittert daarin toch ook het evangelie. Waar wij er niets aan kunnen doen en waar wij niets kunnen aflossen en niets kunnen afbetalen. Daar heeft de Heere Jezus Christus volkomen genoeg gedaan. En is het bloed van Jezus Christus het betaalmiddel bij uitnemendheid. Niet het offer dat ik breng, of de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden. Gij, Gij, o Heere Jezus, uw bloed, uw gerechtigheid, uw offeranden, dat alleen. Vlucht dan met die schuldrekening, met de schuldenlast van uw bestaan tot de Heere Jezus Christus. Hij die in onze plaats wilde staan en de gerechtigheid wilde aanbrengen. Alleen zijn genoegdoening, zijn gerechtigheid en zijn heiligheid kan u rechtzetten tegenover God. Daarnaast vind je niets. En daarboven is er niets. En in jezelf vind je niets. Het is alleen, maar dan ook helemaal het bloed van de Heere Jezus Christus dat u rechtvaardig stelt voor God. Vlucht dan met die schuldrekening op zak tot de Heere Jezus Christus. En dan is het misschien bevend, vol schroom en bevreesd. Om dan uw hand te mogen leggen op het lam. En om te verstaan dat nou in hem alles ligt wat u nodig hebt. Dat als u genoeg hebt aan het lam. Als u tevreden bent met het lam. Daarin nou ook ligt heel de betaling van al je schuldenlast. Maar dat is dan die lijn omhoog, verticaal. Maar dat heeft ook horizontaal zijn uitwerking. En dat is onze derde gedachte. Schuld, vergeving. Want we zouden kunnen zeggen, dit is het eerste deel van het gebed. Vergeef ons onze schulden. Maar dat is ook het tweede deel. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. We moeten ook zeggen, het tweede, dat kan niet zonder het eerste. Het eerste gaat niet voor niets voorop. Maar het tweede is dan wel de uitvloeisel, de noodzakelijke uitvloeisel van het eerste. Zoals er staat, gelijk ook wij dit getuigenis uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. En we moeten dit dus ook bij elkaar houden. Onze schulden aan de ene kant en daarnaast onze schuldenaren. Het gaat er dus om dat die vergeving der zonde, dat die gestalte krijgt in de gemeenschap van de kinderen van God. Die vergeving der zonde waarvan we zeiden, die is verworven door Gods Zoon, door het offeranden, zijn bloedige offer aan het kruis. Maar waar God onze schuld vergeeft, worden wij ook vergevingsgezind. Wanneer er vergeving is ontvangen, is er ook de begeerte om de ander te vergeven. Als God de schuld heeft vergeven omwille van het bloed van de Heere Jezus Christus, dan mogen wij ook niet steeds weer die schuld van een ander naar boven halen. Het kan niet zo zijn dat God ons onze schuld vergeeft en wij blijven hardvochtig tegenover die ander staan. Waar God de zonde vergeeft en niet meer gedenkt, daar zal die vergeving ook doorwerken in het bijzonder in die gemeenschap der heiligen. Want deze bede is dus niet alleen een zaak tussen God en een zondaar, dus verticaal, maar ook horizontaal, tussen mensen onderling. Het is ook een zaak van de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden is niet los te verkrijgen. Dan denk ik aan die man die voor de eerste keer naar het heiligavondmaal mocht. Toen ik er kwam, mocht hij vertellen hoe de Heer in zijn leven was gekomen en wat de Heer aan zijn ziel had gedaan. Hij mocht spreken van het bloed van de Heere Jezus Christus, dat toegepast was aan zijn hart. Dat hij mocht geloven, dat hij mocht weten dat al zijn zonden waren weggedaan in een zee van vergetelheid door het bloed van de Heere Jezus Christus. Maar ik wist van een zakelijk conflict waardoor hij in onmin leefde met zijn eigen broers. En toen we daarover spraken, veranderde zijn toon. Hij werd hard en hij werd verbitterd. Zijn broers, die het onlangs nog hadden geprobeerd om het goed te maken met hem, die excuses hadden aangeboden, maar daar wilde hij niet van weten. Hij kon niet vergeven wat ze hem hadden aangedaan. Hij meende zelf ook bepaalde rechten te hebben. Hij was zelf zonder fouten. En hij weigerde om zijn broers tegemoet te komen. Kijk, als je dat dan legt naast deze vijfde bede, dan staat daar toch haaks op. Vergeef ons onze schulden, het gebed naar God, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dan komt de naaste in beeld. Want het is toch onmogelijk te delen in de vergeving der zonde, als je zelf niet bereid bent tot vergeving van die ander. Want dat hoort dan toch ook bij die nieuwe mens. Het hart dat zelf vergeving heeft ontvangen, is er ook bereid om de naaste te vergeven wat hem of haar is aangedaan. Daarom lazen we ook uit Matteüs 18, waarvan ik ook begreep dat dit gedeelte ook op de zondagsschool bij een van de groepen behandeld is vanmiddag. Het is ook een bekend gedeelte wat we allemaal kennen. Een knecht van de koning die bij de koning in de schuld staat. En dan wordt er gesproken over een immens grote schuld, 10.000 talenten. Je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen, dan gaat het om een miljoenenbedrag. En hij moest dan meteen betalen. De koning eiste dat als hij niet zou gebeuren, dan zou hij zijn vrouw, zijn kinderen en al zijn bezittingen, die zouden worden verkocht. En dan gaat die knecht in smeekgebed tot die koning. En dan gaat die koning overstag en die scheldt hem dan al die schuld kwijt. En dan zou je denken dat heeft dan toch ook zijn doorwerking, zijn uitstraling in het leven van die man. Hij heeft zoveel ontvangen, dat zal hem dat ook mild maken naar anderen toe. Buiten de poort van het paleis van de koning komt hij dan eigenlijk een mededienstknecht, een collega komt hij tegen. En die man staat bij hem in de schuld. 100 penningen. Bij wijze van spreken tientallen euro's. Eigenlijk niks vergeleken met de schuld die hij had tegenover die koning. Maar hij staat er dan op dat die schuld wordt betaald. Hij wil hoe dan ook geld zien en hij kent geen ontferming. En ook op het smeekgebed van die collega gaat hij niet in. Als hij geen geld krijgt, dan moet die man maar de gevangenis in. Als de koning dat hoort, dan wordt die koning heel boos. Het is voor hem onvoorstelbaar. Zoveel heeft hij die man kwijtgescholden. Die grote schuldenlast van 10.000 talenten. En dan die kleine vordering die ander had, kon hij dat dan niet kwijtschelden? Had je toch mogen verwachten in het licht van wat hij zelf heeft ontvangen. Kijk, en daarmee wil de Heere Jezus leren dat het gevolg van ontvangen genade is dat je vergevingsgezind bent naar je naaste. Genade verandert een mens. De Heilige Geest vernieuwt een kind van God toch naar het beeld van Christus. En eigenlijk als we ook Antwoord 126 lezen, dan zouden we dat dus ook kunnen gaan omdraaien. Als er geen vergevingsgezindheid is, dan ontbreekt ook het getuigenis van de genade van God in het hart. Dat is eigenlijk de lijn van het antwoord. mogen we onszelf wel op onderzoeken, niet? Een mens die is van zichzelf niet zo vergevingsgezind. Zullen we er allemaal toch wel ook last van hebben? De een heeft ons beledigd. De ander heeft ons dwars gezeten op het werk. Een derde heeft over onze rug geprobeerd een financieel of zakelijk voordeeltje te behalen. Er is iets gebeurd wat we die ander maar kwalijk blijven nemen. Kijkt de ander niet meer om aan. Maar ja, soms is wel geprobeerd om het weer recht te krijgen. Maar het is uiteindelijk niet gelukt. Of soms zelfs dat je elkaar nog de hand hebt gegeven. Maar dat er wel van alles achterblijft. En dat er ten diepste geen sprake is van vergeving. Want echte vergeving herstelt uiteindelijk ook de gemeenschap. Dan wordt niet alleen de hand gereikt, maar dan wordt er ook de harten weer gedeeld. Moeten we dan niet zeggen met deze passage uit zondag 51... dat een gebrek aan vergevingsgezindheid, dat dat een bewijs is dat je een vreemdeling bent van genade. Dat je geen deel hebt aan de gerechtigheid van Christus. Daarom is antwoord 126 ook heel scherp. Als we spreken over vergevingsgezindheid als vrucht van Gods genade. Want heeft de Heilige Geest je eigen schuld laten zien? En heb je verstaan hoeveel je tegen God hebt gezondigd? En heb je mogen proeven Gods ontfermende en vergevende liefde in Christus Jezus? En waar je dan in verootmoediging en verwondering neerknielt aan de voet van het kruis. En waar je daar mag smaken de vergevende liefde van God in Christus. Dan komt er ook die houding van vergevingsgezindheid naar de ander. Maar wie een onverzoenlijke houding blijft innemen tegenover een ander, die brengt daarmee duisternis over zijn eigen hart. Nee, die bereidheid tot vergeving dient er te zijn. Er kan geen zonde zo groot zijn, of je moet gezind zijn om de ander te willen vergeven. Denk aan het kruis, waar de Heere Jezus het zelf bad. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar zegt u dan, moet ik dan altijd vergeven? Denk aan een meisje bij wie incest is gepleegd. Denk aan ouders die hun dochter hebben verloren door een ongeluk waarvan een dronken man de oorzaak was. Als we denken aan oorlogstijd, een Jood, vandaag de dag misschien iemand uit Oekraïne of uit een ander land, die zo is afgetuigd door de vijand en op een gegeven ogenblik oog in oog komt te staan met zijn beul. Moet je dan ook vergeven? Dat vraagt voorzichtigheid, want laten we goed kijken wat er staat in het antwoord. Aan het slot. Dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Onder het woordje voornemen mag je wel een streep zetten. Het gaat dus om een voornemen. Een gezindheid tot vergeving. Want vergeving gaat niet zomaar. En vergeving laat zich ook niet afdwingen. Het kan niet zo zijn dat een dader komt naar het slachtoffer, excuses maakt en eigenlijk meteen afeist dat er vergeving wordt. Want op zo'n manier zijn die excuses, is het kwaad wat is beleden, ook niet oprecht. Nee, om de ander te kunnen vergeven, zal er wel sprake moeten zijn van berouw bij die ander. Want als dat er niet is, kan er niet vergeven worden. Dus aan de daad van vergeving gaat een daad van berouw vooraf. Maar de vergevingsgezindheid dient er altijd te zijn. Maar als de dader niet dat schuldbesef kent, blokkeert hij zelf uiteindelijk de weg tot vergeving. Want aan het vergeven gaat het belijden van het kwaad vooraf. Kijk, en zo zien we dat deze twee samenkomen. Vergeef ons onze schulden, het gebed tot God, dat God om Christus wil, om het bloed van Christus, onze schuld kwijtscheldt. Maar dat heeft dan ook gevolgen voor het horizontale, voor de omgang met onze naasten. Maar als we eigen schuld zien, brengt ons dat bij het kruis van Golgotha. Maar dan ga je ook zien dat de schuld van de naast eigenlijk niets is vergeleken met de schuld die wij hebben tegenover God. Dat God om Christus, om het bloed van Christus bereid is tot vergeving. En dat maakt dan ook ons tot vergevingsgezinde, vergevingsbereide mensen. En zo komt dat dus samen. Hoe kom ik van mijn schuld af? En hoe komt mijn naaste van zijn schuld tegenover mij af? Dan komt dat altijd weer samen in het bloed van de Heere Jezus Christus als het betaalmiddel van onze schuld. En rust vinden we dan ook alleen in de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En vrede voor het gemoed ligt er in Jezus bloed. En dat maakt ook vergevingsgezind, mild naar de ander. En daarom ook die bede, die zich weer elke dag herhaalt. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, u die om Christus wil een barmhartig en gane vergevend God zijt, vergeef ons onze schuld. Heere, ze zijn te groot en te veel om ze zelf af te kunnen betalen. O, vergeef ze toch, omwille van het werk van uw Zoon. Opdat wij ook zouden vergeven onze schuldenaren. Als vrucht van wat wij van u hebben ontvangen. Heere, zo hebt u ons in deze bede weer veel meegegeven. Ook voor de week die voor ons ligt. Opdat de gebeden vermenigvuldigd worden. Om zowel verticaal als horizontaal de schuld weg te krijgen door het offer van Christus. Aanvaard onze dank voor wat u ons schonk. Wilt u met ons gaan in de week die voor ons ligt. Welke wegen we ook gaan, wat er ook van ons wordt gevraagd, of we nou een ziekenhuis in moeten, of misschien wel de gang moeten maken naar de dode akker, of dat we een gemeentehuis instappen, of een trouwzaal. We mogen u in alles vragen. Als we in de laatste schoolweken naartoe moeten, als we ons werk mogen verrichten, als dat op de weg is of op kantoor of op het water, wilt u alles geven wat nodig is. En zo leggen we dat neer voor uw aangezicht. Biddend om uw ontferming en om de bede om de bewaring voor de zonde en bovenal om een bewaring voor een onverzoend sterven. We vragen het u om Christus wil. Uit genade alleen. Amen. We willen nog zingen uit de 103e psalm, het 6e vers. Zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. Vers 6 van 103. Heen in vrede met u draagde de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.